Yo, welkom bij Wat Zeggen Ze, de podcast, seizoen 2, aflevering 2. Ik ben hier, vandaag zijn we weer alleen met Akama Noeli en Maxime.
De SOS, dat zijn ik.
Yes. En waar gaan we het vandaag over hebben bij Wat Zeggen Ze, de podcast? We gaan twee dingen aanraken. Eén, de twee dingen die volgens VTM Nieuws ook de belangrijkste en ergste dingen in de wereld zijn, namelijk coronavirus en de volgende president van Amerika. Incidentally, zijn die ook vrij belangrijk, maar niet de belangrijkste. Wat gaan we dus doen? We gaan even de toestand geven over corona, want dat is zo de hot topic. Iedereen spreekt erover. Maar als je het mij vraagt, laat me met rust. Ik heb er geen interesse in meer, maar We moeten er wel overheen gaan. En vervolgens gaan we overgaan naar wat met België en wat met de VS.
Ja, want daar toch wel aan toevoegen. Je hoort heel vaak mensen zeggen, België werkt niet meer. De toestand, dat zit niet goed ineen hier. Terwijl dan het beeld, het perceptie is van in de Verenigde Staten, daar werkt alles wel. En dan willen we toch wel even die link gaan maken met de VS. Hoe gaat de verkiezingen 2020 daar? En wat zijn de toestanden en de stand van zaken daar?
Ja. Maar voor te verder gaan, moet ik nog eens op een puntje wijzen. Zeg, als je nu aan het luisteren bent via YouTube, dan wil ik één ding vragen. Was het je bezig? Was het je bezig met je leven? Iedereen weet dat je die podcast via YouTube moet bekijken. We doen het voor jullie, zodat je al een smaakje kunt pakken. Maar als je podcast volgt, doe het dan via de reguliere podcastkanalen. Ja. Geef ons overal. En als je denkt, ja, maar ik heb geen podcast. Ja, wel overal, vriend. Ja. Ja, dus als je een gsm eigent, ik denk het wel. Kijk dan even of je de Google Podcast hebt. Zo niet, kunt je die downloaden. Zo niet, kunt je Spotify. Bijna iedereen is...
Iedereen gebruikt wel Spotify. Sowieso. Voor muziek ook heel veel. Hè?
Mm-hmm. Dus daar vind je ons ook onder, wat zeggen ze. Zoek ons, je vindt alles van ons. En tenslotte, als je een iPhone-eigenaar bent, we staan ook op de Apple Podcast app. Dat is dat paarse icoontje dat je op je gsm terugvindt. Dus check het. Dus geen excuses meer van de podcast is te lang voor YouTube. Check de podcastkanaal. Ja.
Want to be fair, het is ook wel deels onze verantwoordelijkheid. We hebben altijd de YouTube-video's en kanaal gedeeld via onze Facebookpagina. Terwijl eigenlijk als je in een auto zit, of je zit lang onderweg, onze afleveringen zijn lang.
Sowieso.
Ja, dan kun je moeilijk via YouTube luisteren, want dan moet je 4G gebruiken. Dus daarom, mensen, er zijn ook andere mediums, we gaan die ook nu meer delen. Mm-hmm. We zijn van plan eigenlijk om vooral nu de Spotify en Anchor, et cetera, zoals de Kamina heeft gezegd, te gaan delen. Zodat dat eerste medium is waar jullie op terechtkomen.
Yes.
En dat kunnen jullie offline beluisteren.
Inderdaad, je kunt downloaden, je kunt gewoon luisteren, pauzeren en later verder gaan. Geen problemen. Dus probeer dat vooral te gebruiken.
Oké, dat is echt zinde. Dat kan
maar. Maar vlieg er eens in, hè. Dus Maxime, ik denk dat je wel hebt gehoord van coronavirus. Of soms...
verschrikkelijk.
Ja, zeg, hè. Maar... Dat is al genoeg voor mensen gek te maken. En toegeef, ik ben geen paniekvogel, maar ook in de trein door iemand hoort doen. Dus gewoon van het kijken, van... Is this it? Is this it?
Ja.
Oké. Okay. Nee, maar we gaan proberen een beetje context te geven. Mm-hmm. Want als je naar VTM alle dagen kijkt of gewoon het nieuws wilt volgen, dan hoor je elke dag corona. Ja. En je hebt er sowieso ongetwijfeld al zeker 5 mopjes gemaakt ten koste van een ander rondom je over corona. Moet gebeuren, we doen het allemaal.
Wat wij ook dus gaan doen, camera dadelijk wat feiten geven, was de huidige stand van zaken. Want er wordt heel veel gezegd, ook op sociale media door mensen, er zijn ook samenzweringstheorieën en zo. Wij gaan gewoon even herhalen wat eigenlijk al door experten, medische professionals al is gezegd geweest, dus daar gaan we nu te diep op ingaan, we zeggen gewoon dit zijn de feiten. En dan gaan Kam en ik ervan zeggen, wat we ervan vinden van heel dat coronavirus gedoe en heel de mediatiek daar rond.
Ja.
Dus dat vooral.
Want als je het mij vraagt, is de mediatieke circus het grootste gevaar. Het is belangrijk dat iedereen weet wat er aan de hand is en hoe het werkt.
Tuurlijk.
Maar als je een nieuwsapp hebt, of gewoon niet, zelfs dan niet, hoort je nu en dan de hele tijd 10.000 keer hetzelfde, en krijg je paniek. Ik heb zelfs gezien hoe ouders beginnen te panikeren wanneer ze hoorden, er is corona in België op scholen.
Ja.
Je begint echt super emotioneel te worden.
Ja.
Maar even context, dat u moet beseffen, corona is serieus.
Ja, tuurlijk. Want heel veel mensen zeggen van, het is elke keer als een griep. Ja en nee, het is wel al vastgesteld dat het eigenlijk toch wel iets ernstiger is dan de gewone griep, waar we elk jaar mee aanraking komen.
30 keer zo ernstig?
De reden dat mensen het gevoel hebben dat het niet erger is dan een griep, is door het feit dat nog niet evenveel mensen besmet zijn geraakt ermee. De realiteit is, we hebben er nog geen antistoffen voor, omdat we nog niet immuun voor zijn. En daardoor kan dat ervoor zorgen dat in sommige gevallen de symptomen veel erger kunnen zijn. Er zijn ook mensen die geen symptomen hebben.
Mm-hmm.
Dat kan wel. Dus het is wel medisch vastgesteld dat het erger is dan de gewone griep. Maar waar we zelfs aan diep op ingaan, wil daarom nog niet zeggen dat al die hysterie terecht is.
Nee. Wat je ook zei van de symptomen, maar daarnaast heb je ook gewoon, er zijn zo weinig mensen hier in de buurt die dat hebben,
maar
dat het nu nog gewoon angstig lijkt, maar nog niet serieus genoeg lijkt. Maar als je het op een grote kaart bekijkt, is dat wel serieus ernstig.
Ja.
En daar wil ik mee beginnen. Beseffen hoe ernstig is. Maxime zegt zelf, ja, het is zoals griep, maar niet helemaal. Ja, eigenlijk het is zoals eender welke griep. Het is,
Ja, het behoort tot de coronavirus.
Ja. Ja. En hoe ernstig is het? Als we zeggen griep, dat pakt 0.1%. Dus 1 op 1000 mensen gaat eraan dood. Wie zijn dat? Oude mensen, zwakke mensen, super zwakke kindjes.
Ja, mensen ook met een moeilijk immuunsysteem. Mm-hmm. Ja.
Dus opnieuw, als je vrij gezond bent, moet je niet, en vrij gezond en sterk, en middle-aged en jong, moet je niet te veel bang zijn. Het kan je wel raken natuurlijk, maar niet te bang van zijn. Maar waarom is het wel ernstig? Als je denkt, griep 1 op 1000, corona of COVID-19 virus, dat pakt dan 3,5%. Dat is bijna 4 mensen op 1000. Dat is vele malen ernstiger, maar als we naar de cijfers kijken, die continu opnieuw komen, elke nieuwe mens in België die gediagnosticeerd wordt, zorgt ervoor dat er een nieuwsbulletin springt. Maar als we even een context pakken, ik heb de cijfers voor mij. Als je wilt, ga ik eroverheen. Ik een beetje beeld krijg.
Ja, ga er maar snel overheen, dan hebben de mensen ook de cijfers. Hè.
Ja, dus hoe staat het? In China heb je ongeveer 80.000 mensen die het hebben. Waarvan 3.000 mensen eraan gestorven zijn. Dus rond de 4% die doodgaan. Hoeveel zijn al genezen? Bijna 60.000. Dus een groot deel geneest. Maar ook heel veel mensen hebben het en maken er geen zorgen over. Het tweede grote getal waar we naar moeten kijken is, voor ons toch, is Italië. Ik weet niet waarom, maar in Italië heb je ook een gigantische populatie. Dat heeft echt de raarste plaats eigenlijk.
Hm.
Maar dat is wel een belangrijk punt voor ons, de Belgen, want de vakanties zijn net geweest en de vakanties komen binnenkort weer. En dan weet je, bij elke schoolvakanties heb je weer een hele groep azo white boykers die allemaal naar skigebieden gaan. En dan komen ze terug met een corona.
White people!
Dus daar moet je dan over opletten. Maar inderdaad, het verspreidt zich heel snel op scholen. Maar opnieuw, in Italië heb je dan 6.000 mensen ongeveer die het hebben. 200 die doodgaan. Weer ongeveer 4% die doodgaan. En als je denkt 4%, 4 op 100, is niet zoveel. Nee, niet direct. Maar als je dat bekijkt. Maar eerst België, ook 170 mensen nu al. En we spreken nu 8 maart. En nog niemand is doodgegaan. Dus voor ons is het percentage nul. Maar op den duur kan het wel ook naar die 3%, 4% gaan.
Ja, ja.
Maar waar je dan moet beseffen waarom het wel ernstig is. Stel, nu hebben we 3.500 mensen die dood zijn gegaan.
Mm-hmm.
105.000 mensen. Dat is wat 3.5% die doodgaat.
Mm-hmm. Ja.
Serieus getal. Voor griep 1/35 ervan. Dus dat is veel minder. Maar als je dan bekijkt op, stel je voor dat iedereen in de rij, maar echt iedereen.
Mm-hmm.
En we zijn met 7,7 miljard.
Ja, bijna 8 miljard. Ja, ook, ja.
Dus iedereen zou krijgen, met hetzelfde percentage, zou je zeggen 220 wel.
En dat is ook best wel veel, hè. Dat is wat ik bedoel. Mensen zeggen, het is eigenlijk een gewone griep. Eigenlijk niet echt. Hè? Mm. Het is ja en nee. We moeten het ook niet onderschatten. Maar, we hebben nu de cijfers overlopen ook wel. Moeten het ook niet gaan overschatten, zeg maar.
Ja, want, maar besef, 220 miljoen, dat is drie keer UK of zo? Of niet, drie keer...
Ja. Als je toch even bij stilstaat, is toch wel een akelig getal wel, ja. Ja.
Maar als iedereen het zou krijgen, dus 220 miljoen, mm-hmm. even om context te hebben, de grote tragedie waar we meestal naar kijken is Wereldoorlog 2. Daar zijn tegen de 80 miljoen mensen doodgegaan op een totale wereldbevolking van 2,3 miljard.
Ja.
Veel cijfers, maar ook daarom spreken ze van 3% van de mensen. Dus Wereldoorlog 2 heeft 3% van de mensen kapot gemaakt over heel de wereld. Dus corona 3% haalt, hebben net zoveel als Wereldoorlog 2. Dus het is zeker serieus. Maar waar we nu staan is het toch niet zo ernstig. We moeten het gewoon indijken.
Ja, ja. Want dan, we hebben nu de feiten aangehaald. Misschien moeten we dan ook eens erop ingaan van, ja, waarom vinden we heel die mediatiek er rond en de sociale media communicatie, waarom vinden we die niet correct? Ik weet niet of jij daarover wil beginnen, of?
Oké, maar ik heb al te veel gepraat.
Oh nee, maar je hebt al interessante dingen gezegd. Ons grootste probleem daarbij is de manier van het opblazen eigenlijk, zeg maar. Want hoe ik het zie, persoonlijk, we mogen het niet onderschatten. Het is niet hetzelfde als een gewone griep, ook al wordt dat de hele tijd herhaald door iedereen. Je hebt ook Mark van Ranst, die ook vaak genoeg heeft uitgemaakt van, ja, we moeten toch wel het serieus nemen. Maar wel altijd met de nuchtere feiten afkwam en ook zei van, oké, we moeten ons ook niet te fel erin gaan opjagen.
Mm-hmm.
Je hebt enerzijds die self-fulfilling prophecy eigenlijk. Hè? Het is ook medisch aangetoond, als je angst hebt, dan gaat je stress ontwikkelen. En als je stress hebt, is je immuunsysteem, dat staat dan zwakker. En je gaat dan eigenlijk makkelijker ziek worden.
Mm-hmm.
Dus met heel die hysterie er rond die er nu een beetje heerst, je mensen er ook voor zorgen dat ze vatbaarder zijn voor die virus, om besmet te geraken. Dat is toch wel heel belangrijk. Waarom? Ik ga eigenlijk nu een anekdote aanhalen van een van onze goede vrienden. Een goede vriend van ons die werkt in de Hubo.
Vriend van de podcast.
Ja, ja, die moet er een beetje van alles doen. Enerzijds achter de kassa, anderzijds ook de logistiek en zo. Hij is ook als gast geweest op een eerdere aflevering.
We gaan niet zeggen wie het is.
We gaan niet zeggen wie het is, dan moet je maar alle afleveringen luisteren. Hè. En hij vertelde recent van... iedereen weet het ook, dat stond ook in de actualiteit, van dat alle mondmaskers uitverkocht zijn over heel België. En dat zelfs daardoor de overheid, de Belgische overheid, een groepsaankoop ging moeten doen voor aan mondmaskers te geraken. En zo ernstig is het.
Nu, wat was aankoop met wie?
Dat weet ik niet meer.
In andere landen, dacht ik ook.
Denk het wel, want ja, hier in eigen land, binnenland, is het niet meer ter beschikking.
Nee, maar ook, ja. Sorry, continue.
Maakt niet uit. Ja. Maar dat was een goede vraag. Dat was ik zelf elke zeg ook niet. Ja, wat is er nu aan de hand? Ze kregen dus net een nieuwe bestelling binnen van mondmaskers. En juist toen ze die mondmaskers aan het uitladen waren en in de rekken wouden zetten, waren er mensen, en I kid you not, die effectief die mondmaskers uit hun handen kwamen trekken. Zo ernstig is het dus.
Black Friday type dingen.
Ja, dus onze vriend en co en zijn werknemers, die waren die mondmaskers in de rekken aan het zetten. En terwijl ze dan toen waren, waren er mensen die de ballen hadden om de uit hun handen te komen.
Dan hadden ze heel veel moeten hoesten op die maskers.
Terwijl, als je hoort wat de medische professionals zeggen, mondmaskers helpen niet echt. Ze kunnen helpen als je het juiste type mondmasker hebt, want je hebt verschillende soorten erin, met verschillende soorten certificaties.
En niet te veel baardhaar.
En niet te veel baardhaar, dat zou ook wel handig zijn. Maar je moet ze ook nog eens juist gebruiken. Stel nu, je hebt een mondmasker al de dag gedragen, maar je hebt geen goede handhygiëne. Je hebt die handen niet gewassen. En je komt dan thuis, en met die vuile handen raak je dat masker aan, want je wilt dat masker afzetten. Of nadat je dat masker hebt afgezet, kom je met je handen aan je mond. Je zit dus aan het wrijven over je neus of over je lippen.
Standaard.
En zo kun je ook infecteren, want het wordt juist aangetoond, de meeste infecties, de meeste besmettingen, die gebeuren juist door slechte handhygiëne. Die worden door de handen doorgegeven, in het meest van de gevallen.
En gezichtjes aanraken.
Ja. Dus eigenlijk, waar ze vooral op moeten letten, is enerzijds handhygiëne, altijd die handen wassen, minstens 30 tot 40 seconden, met warm water en zeep. Je hebt eigenlijk zelfs die handshell, die desinfecterende handshell, wat zoveel nu ook gekocht wordt en ook in meeste gevallen uitverkocht is, heb je eigenlijk in feite niet nodig. Als je gewoon al voldoende je handen wast met warm water en gewoon pompjes zeep bijvoorbeeld.
Inderdaad.
Dus ja.
Ja, je zei van die mondmaskers, ik wil even context geven, want veel denken die mondmaskers, die zullen je beschermen. Helemaal fout begrepen. Die mondmaskers zijn niet voor jou te beschermen. Die mondmaskers, ofwel, dokters gebruiken die om niet van de ene naar de andere te gaan en die te vervuilen. En anderzijds, als je ziek bent, om andere mensen niet te ziek te maken. Die mondmaskers zijn niet om je persoonlijk te beschermen. Die helpen je niet.
Hm. Ja. Ja. Want ja, dat wil ik ook nog aan. Dat is goed dat je dat zegt, want dat was ik vergeten aan te halen. Door het feit dat dat nu uitverkocht is, de mensen die dat echt nodig hebben, de gezondheidsprofessionals in ziekenhuizen die dat moeten dragen,
en de zieken,
die hebben nu geen. Ja. Bijvoorbeeld, mijn eigen huisdokter, die heeft nu ook maar één masker ter beschikking. Ja.
Dus, zou je niet meer gaan, joh.
En die zouden dan moeten gebruiken als ze hem zogezegd op huisbezoek zou moeten gaan. Stel dat, dat de besmettingen zich beginnen uit te breiden en zo, dat er meer mensen zijn met coronavirus. Meer mensen die daarmee worden vastgesteld. En die moet dan op huisbezoek gaan, maar die heeft maar één masker ter beschikking. Dat is een beetje egoïstisch, vind ik, van mensen. Mensen laten zich zo... Het is enerzijds ook de schuld van de media, maar ook... Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de mensen, hoe ze omgaan met het nieuws dat de media uitbrengt. Mensen hitsen zichzelf op.
Paniekreacties vooral.
Ja, terwijl de meeste mensen die zo'n masker kopen, daar eigenlijk niks aan hebben. Wanneer gaat je dat beginnen dragen? Dat las ik ook een gezondheidsexpert zeggen. Die zei, het kan zijn dat we het aantal besmette patiënten ferm onderschatten. Ja, want er zijn
sowieso dat er heel veel mensen al hebben.
Ja, want ik las van heel veel mensen die geen symptomen hebben, maar die wel vastgesteld zijn met de ziekte.
En die dragers.
Dus hoeveel mensen kunnen er wel niet zijn die naar het werk gaan, of naar school, of naar de winkel, die dat dan onbewust met hun handen, of door te hoesten, doorgeven.
En gewoon zo, elke klink die je aanraakt is de risico.
Ja, voilà. En dan vraag ik me af, wanneer gaat je dat masker beginnen dragen? Het is uitverkocht over heel België, zeggen ze. Maar hoeveel mensen heb je al op straat zien lopen met een mondmasker? Hmm. Wanneer gaan ze het beginnen dragen? Als er in het nieuws wordt gezegd, er zijn 1000 of 2000 besmettingen. Ja. Dan is het te laat, hè? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk ook al besmet geraakt.
Sowieso. Maar daar zeg je zoiets van, hoeveel mensen heb je op straat gezien? Ah wel, anekdote, hier in Hasselt, amper. Maar in Leuven zit je wel, je hebt meer internationale, dus op straat nog minder, maar... Ook weinig, maar mijn anekdote ging zo. Dus woensdagavond kreeg ik een bericht, een mail van een student. En die zegt, meneer, ik ben een beetje ziek. Even context, die student is een Chinees. Ik heb heel veel Aziatische studenten. En die jongen zegt, ik ben ziek. Ik kan proberen morgen te komen, ik zal een mondmaskertje dragen.
Ja.
Ik zeg, ik reageer. Ja, best niet, met het huidige klimaat. Als het draag een beetje Aziatisch eruit ziet, een masker, ik had sowieso paniek doen starten, dus blijf maar thuis. Dat werd ook iedereen aangeraden. Dus Maggie zei, blijf thuis. Hij zegt, oké, maar ik zal nog zien wat ik kan doen. Dus ik denk, oké, hoop ik heb het begrepen, blijf weg. Volgende dag, ik kom op school aan. Ik doe de deur open. En dit is mijn full internationale klas met 80% Asians. Ik doe de deur open en ik zie direct 6 Asian mensen, met, 6 Chinezen met een mondmasker. En ik dacht, oké, this is it. Ik heb mijn lot geaccepteerd. Dat is hoe ik ermee moet omgaan. Het heeft geen zin om paniek te hebben. Je hebt het of je hebt het niet. Je hebt er geen macht over.
Nee,
je kunt
het
wel beperken, maar je hebt er geen macht over.
Ja, ja. En ook daar verder op gaan, te kunnen eigenlijk uren gaan denken van en proberen te achterhalen van, ja, van waar komt dit? Hè? Wat is de oorsprong? Hè? Ze zeggen dat het komt van een van de markten in China. Dan heb je ook aan de andere kant al die mensen die met samenzweringstheorie afkomen, van het is de Chinese overheid die de populatie wil doen minderen, want vergrijzing, et cetera.
Zal het oplossing wel?
Kom maar, alsjeblieft.
Ja, ik geef maar mee.
Zo springt de FBI hier binnen.
Het is een mogelijke oplossing, het is niet de beste, absoluut niet, maar het is een oplossing.
Nee, maar we kunnen daar uren over gaan zitten nadenken, maar de realiteit is, ongeacht of nu een accident is, iets als misgegaan, uiteindelijk op termijn zo iets als dit sowieso op zijn eigen ook vanuit natuurlijke wijze ontstaan zijn. In de natuur,
wel, ja.
Elk jaar ook, je hebt de gewone griep elk jaar, die telkens een meer gemuteerde versie is van de vorige, en waar dan telkens opnieuw gegokt moet worden, oké, hoe gaat die zich muteren? Dan heb je de griepspuiten gezet moeten worden, en dan is de vraag van, oké, gaat die aanslaan, ja of niet? De mensheid zal altijd een aanraking komen met nieuwe bedreigingen.
Sowieso.
We hebben dat niet in de hand, en dan is het aan ons om oftewel proberen voor oplossingen te komen, om ons aan te passen, het adaptatievermogen, zodat we kunnen blijven leven, verder evolutioneren, of we gaan eraan onder als dat ons niet lukt. En dit is nu in zo'n situatie, ongeacht of het door de mens gemaakt is of niet, wij moeten nu, en dat hebben ze wel goed gedaan, internationaal samenwerken om proberen het probleem in te perken, vaccinatie te zorgen, waar ze nu ook van bezig zijn.
Maar we weten nog niet waar we staan.
Nee, en het is dat, ik bedoel, wat gebeurt, gebeurt. Als je er nu in gaat opjagen, dan verzeker ik u 100% dat je ziek gaat worden. 100%.
Of de boel erger maken.
Of de boel erger maken, ja.
Maar dat is ook wel zeggen, dus de mis... Allee, wat ik nog wil aansluiten. Dus het probleem is niet noodzakelijk de ziekte op zijn eigen. Het probleem is, als we het laten uitbreiden of als we te veel panikeren, dan krijg je andere problemen en die zijn er al.
Ja. Zoals, je bedoelt internationale spanningen, conflicten,
onder andere, maar
economische
ook,
discussies misschien maar ook al.
Ja, sowieso. Ja, daar heb ik niet over gesproken.
Beurzen, hè? Ja.
Ja, de rode beurzen. Oké, doe
rustig. De beurzen in het rood.
Ja. Maar andere problemen, zoals je net al zei, als je allemaal begint te panikeren, alles gaat hoorden, dus al die maskers kopen, hebben zij die het nodig hebben niet meer. Eén probleem. Ander probleem, we gaan het verkeerd begrepen hebben en de ziektes toch verspreiden op verkeerde andere manieren. Derde probleem. Een derde, het racisme dat erbij komt. Dus in het begin dacht iedereen het waren de Chinezen. De Chinezen werden overal belaagd, gemeden, uitgelachen, bespuugd en aan elkaar geslagen. Serieus probleem.
Het racisme dat nu naar boven komt eigenlijk. Hè? Als jij van Aziatische oorsprong bent, het wantrouwen mensen hebben ten opzichte van nu. Hè?
Inderdaad. Maar zoals ik al zei, voor ons in België is het misschien interessanter dat we skiende boys of Italianen elkaar gaan slaan, maar nee, maar het kan van overal komen, dus die misverstanden die er tot racisme leiden zijn echt niet nodig, maar dat kan wel ervan komen.
Ja.
Dus we moeten ermee oppassen. En dan het derde punt, dat ook ons aan leidt naar het volgende hoofdpunt, en dat is misverstanden die vanuit de politiek komen, zoals de grote leider en de grootste snul ter wereld, Trump. Die heeft dan, die is nu volle bak voor zijn eigen politieke toestand te redden en zeggen, dat is niet zo erg, we moeten niks aan doen. Amper zieken in de VS. En het is wel weinig in de VS, maar dat kan heel snel uitbreiden.
Er zijn nog geen besmettingen, dus we moeten niks doen.
Ja, maar zo werkt het. Dus die ontkent de boel. Sterker nog, die maakt dan een... Die zegt, zijn hoofd van de diensten die bezig worden met gezondheid, die zeggen, we zijn ermee bezig, maar we hebben te weinig testkits en we zijn onvoorbereid. En zegt Trump, 2 seconden later, naast die mens, ja, we hebben het helemaal onder controle, we hebben genoeg testkits, we doen het wel, dus, en je moet je geen zorgen maken. En tenslotte heeft hij nog een ander punt gemaakt. En dat alleen maar door iemand kan gezegd worden die van niks begrepen heeft.
Mm-hmm.
Die zei bijvoorbeeld, heb je al gemerkt dat ziektes meestal weggaan na april, wanneer het een beetje warmer wordt? En andere, er zijn mensen die dat niet begrepen hebben, die dan geloven, ja. Zodra april bijkomt, zal de ziekte zichzelf wel uit doen sterven, maar zo werkt het niet. Hoe werkt het wel? Ja, ziektes spreiden zich van een naar de ander. Het wordt erger wanneer mensen kwetsbaar zijn. En wanneer is het minst kwetsbaar? Wanneer het warmer wordt. Dus ja, dan krijg je meer weerstand, maar dat wil niet zeggen dat die ziekte verdwijnt. En dat zijn zo van die gevaren van, en misverstanden die er zich voordoen, dat, dat die ziekte vanzelf wel weggaan. En dat mogen we ons niet laten vangen.
Ja, ja. Dan zou ik misschien voor waar dit onderwerp af te sluiten.
Ik wil zeggen, wat moeten we wel doen?
Wat moeten we wel doen? Ja, enerzijds vooral kalm blijven. Wat gebeurt, gebeurt. Je hebt het niet in de hand. Ja, als individu gaat er niet voor zorgen dat het virus tegengehouden gaat worden. Het zal hier komen en het gaat meer
gewoon een beetje beperken.
Het is nog maar een paar dagen geleden dat ik me herinner dat we nog maar met 8 besmettingen zaten. Degene die uit Italië kwamen. En nu ondertussen zaten we met hoeveel? 150?
170.
170. Ja, dus kalm blijven. Wat gebeurt, gebeurt. We moeten gewoon zo goed mogelijk internationaal samenwerken tussen de verschillende landen. Zorg voor een goede hygiëne. Vooral je handen goed wassen. Handhygiëne is het belangrijkste. Als je hoest, nou, ik heb eigenlijk nu gewoon een raar wel vaak gezegd dus geweest. Hè. Hoest ofwel op je schouder, ofwel in de binnenkant van je arm. Waarom? Als je hoest op je hand, je denkt van ja, ik heb dat niet in de ruimte gehoest, dus mensen kunnen het dan niet inademen in de ruimte. Maar als je hoest op je hand en je geeft later iemand een hand, geef je het wel via de hand door. Mm-hmm. Of je raakt iets aan in de ruimte en als de andere persoon aanraakt, dat ook. En dan ook vooral, ja, alsjeblieft geen mondmaskers kopen. Eenmaal je ze zo moeten dragen, is dat te laat. Zorg ervoor dat die mondmaskers ter beschikking zijn voor de mensen die het echt nodig hebben. Ja, dus voor de gezondheidsprofessionals. Zodat zij fatsoenlijk de mensen die besmet zijn met het virus, denk aan de oudere mensen, denk aan mensen met een zwak immuunsysteem, kinderen, pasgeboren baby's, dat die gezondheidsprofessionals in hun omgeving kunnen zijn en hun zo goed mogelijk kunnen verzorgen. Hè, de symptomen kunnen verzwakken.
Pas op, ga niet direct naar het ziekenhuis.
Nee, ook vooral. Want weet, als je besmet bent, ik zal ook wel even wat duidelijkheid geven aan mensen die schrikken van oké, wat gebeurt als ik besmet ben? Als je besmet bent of je denkt dat je besmet bent, neem contact op met de huisdokter.
Gewoon bellen.
Die zal er dan voor zorgen dat jij op een uur kunt gaan dat er niemand in de wachtcel zit, dat je niemand kunt besmetten. Dan zal hij onderzoeken en zal je achteraf laten weten of je vastgesteld bent met het virus. Dan nadien, als je vastgesteld bent met het virus, wordt er gekeken van oké, hoe sterk zijn de symptomen. Als symptomen niet sterk zijn,
of
er
drager
niet, of ja, of als je drager bent gewoon, dan in dat geval gaan ze niet echt aan verzwakking van de symptomen moeten doen, want het is dan draaglijk, dan mag je gewoon thuis blijven. Of ja,
weken vakantie.
Je moet thuis blijven. 2 tot 3 weken in quarantaine. En dan meestal normaal zit je genezen en dan heb je antistoffen ontwikkeld ervoor en dan kun je het niet meer doorgeven. Maar mocht de symptomen wel erger zijn, of in die 2 tot 3 weken dat je thuis zit, mochten die heel erg binnen worden, ja, dan moet je wel bellen naar het ziekenhuis voor eventueel een opname, zodat ze in het ziekenhuis je eigenlijk kunnen verzorgen. Er is nog geen manier om het te genezen. Er is geen vaccinatie, daar zijn ze aan bezig. Maar in het ziekenhuis, als het heel ernstig is, zijn symptomen, kunnen ze wel helpen aan het verzachten van de pijn die je voelt of de symptomen die je hebt.
En dan kun je chillen met mensen in de grote plastieke kostuums.
Voilà. Maar wat gebeurt, gebeurt. Ga je daar nu nog niet in opjagen? Elk veel verstandiger zou zijn, in plaats van al die mondmaskers te kopen, als je schrik hebt voordat je tuin in quarantaine gaat zijn voor 2 tot 3 weken thuis, en je hebt geen netwerk waar je beroep op kunt doen. Er zijn mensen die in armoede leven, die geen mensen hebben die aan hun thuis, aan de voordeur eten kunnen komen zetten. Zou het veel verstandiger zijn om nu thuis wat eten in de diepvries te doen. Misschien al een beetje medicatie binnen te halen voor de symptomen die je gaat hebben. Voor de keelpijn, misschien misselijkheid of hoofdpijn. Dat is veel verstandiger. Dat is wel productiever. Niet dat je het nodig gaat hebben misschien. Maar dat is wel productiever dan nu al die mondmaskers gaan zitten kopen terwijl die niks gaan helpen. Mm-hmm. Je gaat het al hebben tegen dat je dat mondmasker gaat dragen. Dus zorg er gewoon voor dat je thuis veilig kunt zitten en dat je geen zorgen hoeft te maken over eten of medicatie. Dat is het verstandigste dat je nu kunt doen. En daarbuiten, als je dat hebt binnengehaald in huis, ga nog steeds naar buiten, geniet van je leven, kom nog steeds samen met mensen, hou sociaal contact, ga naar je hobby's, ga naar je werk. Alsjeblieft, ga niet hysterisch worden, want dan is je leven, zit je dat helemaal aan het verneuken.
Inderdaad. Dus eigenlijk, als je het mij vraagt, is de belangrijkste voorzorgsmaatregel, wat je daar straks al hebt gezegd,
ja.
Basically, chill weer.
Chill. Chill the F out.
Inderdaad.
Oké, maar je had juist Trump aangehaald.
Yes.
En daarmee springen we over naar...
Puntje 2. Dus in het verleden hebben we regelmatig gepraat over de Belgische politiek en vooral de federaal, waar het heen gaat en waar het helemaal niet heen gaat. Het heeft niet te veel zin om volle bak in dat federaal spel weer in te springen, want we zijn nog steeds niet nergens. Maar wat we wel willen doen is tonen hoe het aan de andere kant van de wereld gaat. Dat je een beetje context hebt. Dat je niet denkt, België is kapot. België is niet kapot. België is gewoon een beetje vervelend aan het doen. Dus we gaan eerst doen de alternatieven in België of direct naar de US?
Alternatieven, ik zou gewoon zeggen, wat zijn de opties die we nu kunnen doen? Ik zou daar niet op ingaan van wat zegt elke partij erover. Want dat hebben we al vorige keer gezegd.
Yes.
Toen hebben we ook kort gezegd van waarom denkt elke partij dat het niet werkt. Hè, wat zeggen zij daarover? We gaan nu gewoon zeggen van, wat zijn de opties? Want ik denk dat mensen daar niet zo goed aan uit kunnen. Hè? En om even uit te leggen, in België, door het unieke systeem en door het aantal partijen dat samen kan komen en de verschillende coalities die mogelijk zijn, zijn ook verschillende benamingen mogelijk. Voor verschillende
drie combi's.
Regeringen. Er zijn ook...
Paarsgeel?
Je hebt drie soorten combi's. Ah. Maar eigenlijk ook nog een vierde, maar daar ga ik zelfs op in. Je hebt paarsgeel. Uh-huh. Paars, dat komt van rood en blauw.
Maar die kennen we al.
Dus rood, dat is de socialistische familie. En de blauw, dat is een liberale familie. Dus dat is paarsgeel. Geel is dan N-VA. Dus dat is dan met N-VA erbij. Dan heb je paarsgroen. Dus dat is opnieuw paars. Maar dan in plaats van N-VA met de groene. En dan heb je nog Vivaldi. Vivaldi is eigenlijk paarsgroen, maar dan nog met CD&V erbij.
Basically,
voor extra zetels te geven.
Basically ook. Iedereen zonder de N-VA.
Ja.
Because, yeah, fuck them.
En dan is het zo gezegd... Ja, en dat is ook wel heel veel gezegd, maar dat hebben we vorige keer ook gezegd, dat er echt vanuit N-VA en CD&V gehamerd wordt op die meerderheidsregering. Mm-hmm. Dus de grootste partij moet erbij zitten.
Maar daar weten we nog niks van. We zullen zien wat dat geeft.
Inderdaad. Ja. Dus eigenlijk, als we die combi's bekijken die we net hebben aangehaald, gaat het over drie regeringen die je al kunt tegenover elkaar kunt stellen. Je hebt de meerderheidsregering. Als je dan aan de Vlaamse kant de grootste partij erbij hebt, dat is een N-VA. Minderheidsregering. Als er geen meerderheid is aan de Vlaamse kant.
Nee, minderheidsregering is gewoon als er verdrag gewoon geen 50% wordt gehaald samen.
Ah, je bedoelt qua stemmen zo.
Ja, de coalitie gewoon geen 50% houdt.
Oké, op die manier. Dus dat is eigenlijk het geval van stel, maar eigenlijk, juist wel, het is ook wel in de zekere zin dat de N-VA er niet bij is, want die hebben heel veel stemmen gehaald.
Ja, inderdaad.
Daardoor komen ze niet aan voldoende, of ja, wel aan voldoende, maar juist erboven.
Ja. Maar het probleem voornamelijk zit nu, we proberen al die combinaties om een meerderheid te halen, maar we geraken er niet, dus wat zijn de alternatieven dan?
En dan heb je ook nog een expertenregering, dat is waar nu ook wel sommige stemmen voor pleiten. Als het niet lukt voor die regeringsformatie rond te krijgen, dat er dan experten gaan moeten zetelen in de tussentijd.
Zij gewoon professors en...
Echt mensen uit de werkveld zelf. Ja. Uit de beleidsdomeinen waarover gediscussieerd moet worden.
Maar daar is wel een probleem bij.
Ja.
Dat, wie voor hen gestemd?
Ja.
Wie kiest wie dat is?
Dan zijn het geen volksvertegenwoordigers.
Inderdaad.
Ja,
en die hebben ook een eigen politiek eigenlijk.
Ja. Dat is ook een probleem in Tunk. Aan de ene kant zeg ik ja voor een expertenregering, maar aan de andere kant kun je zeggen van oké, die gaan ook botsen op limieten qua budgettering. Die gaan ook niet alles kunnen doen wat ze willen doen vanuit een werkveld.
Ja, maar ook gewoon het probleem van iedereen heeft zijn eigen insteek en dan moet je ook weer binnen te onderhandelen, heb je hetzelfde probleem.
Ja. En dan de laatste optie, en dan hebben we het eigenlijk al gehad en dan gaan we daarna overgaan naar het volgende hoofdpunt, is eigenlijk de afspiegelingsregering. Oud-premier Yves Leterme van de CD&V, die heeft dat eigenlijk laatst in de actualiteit aangehaald. En die zei van een afspiegelingsregering is eigenlijk, we gaan kijken in de regio's, in de deelstaten, Vlaanderen en Wallonië, hoe de regering daar is. Want daar hebben ze wel al regeringen kunnen vormen. Het is gewoon het federale niveau, waar Vlaanderen-Wallonië samenkomt, dat niet lukt. En dan zeggen ze van, kijk wie de coalitie is, de meerderheid in Vlaanderen, en hetzelfde voor in Wallonië, en breng die samen. En dat wil eigenlijk afspiegelingsregering zeggen. Het moet een regering zijn die een afspiegeling is van wat er gebeurt in de regio's.
Okay.
Dus dat is de laatste optie. Maar opnieuw hebben we dat vorige keer ook aangehaald met alle partijen, waar die zeggen... Ja, daar wordt heel veel gezegd, maar we zijn er nog steeds niet uit. Dus
we gaan gewoon straight up to the next point.
We gaan gewoon direct naar volgende.
Nu, wat is de next point? Waar gaan we het over hebben, Maxime? Wat is het andere ding wat ze allemaal aan het zeggen zijn?
Ja, dus je had Trump aangehaald bij het coronavirus.
Yes, het andere virus.
Ja, ja. Alsjeblieft, zelfs krijgen we allemaal rechtse rakkers die ons...
Laat ze komen. I welcome their hate.
We gaan het hebben over 2020, de verkiezingen in de VS.
Mm-hmm.
Kammer, jij bent de man van de feiten, dus ik ga u de feiten laten overlopen en dan gaan we daarna een open, spontaan gesprek overhouden. Wat wij denken en hoe is de stand van zaken, was de perceptie rond Trump en ook de democratische presidentskandidaten.
Mm-hmm.
Dus go ahead.
Oké. Even, ik begin met een caveat, met andere woorden. Ik ga al toegeven dat ik al heel getekend ben. Allee, als ik nu ga zeggen, komt al vanuit mijn opzicht, maar het blijven nog steeds feiten. Dat geef ik al mee. Dus eerst de situatie. In 2020 heb je nieuwe verkiezingen voor de volgende president. Waar staan we? Op dit moment heb je democraten versus republikeinen. Aan de republikeinse kant heb je de hoofdkandidaat Donald Trump. Die pakt de stemmen met rond 95%. Die moet zich geen bang maken. En dan heb je twee of drie andere kandidaten die tegen hem zijn, maar die zijn helemaal niet levensvatbaar. Hoe komt dat? Ja, de republikeinen zijn zo gesplitst dat iedereen achter Trump, of heb je een probleem en raak je nooit meer in de politiek.
Ja.
Dus de straight-up Trump. En dan de democratische kant heb je, zijn ze begonnen met 4 of 25 kandidaten. En nu zijn we op 2/3 kandidaten. 2/3 komt er zelfs op. Maar eerst even de andere situatie. Dus De twee kandidaten die over Trump komen te staan zijn Sanders en Bernie. Bernie Sanders of Joe Biden. Joseph Biden. Wat je ook voelt, statistisch, beide kunnen ze winnen tegen Trump. Heel vaak hoort je mensen die zeggen, Trump kan nog steeds winnen. Dat wordt gezegd, we kunnen zelfs op terug.
Ja, want daar wil ik zelfs dus binnen gaan.
Ja, sowieso. Ja. Maar als je gewoon naar de cijfers kijkt, statistisch kan Trump niet winnen. Tenzij de groot probleem, als er intern in de democratische kant te veel wordt vernaaid. Dus beide kunnen winnen. Wat heb je? Biden trekt de stemmen van de safe bet, de oude mensen of de mensen die denken, we gaan het houden bij het oude apparaat. Biden was ook Obama zijn vicepresident.
Ja.
Dus vandaar heeft hij al zijn bekendheid vooral. Mm-hmm. Bernie Sanders trekt vooral de links-progressieve mensen die echt heel grote veranderingen om echt het apparaat...
Een heel jong volk ook al.
Ook, ja. En heel divers volk. Die het apparaat willen omverwerpen en iets nieuws beginnen. Dus die twee kampen heb je. Ongeveer op dit moment staat Biden 55%, Bernie Sanders 45%, als je het nationaal bekijkt, globaal. Wat is er nog? In Amerika heb je het grote probleem van opkomst. Hier in België moet je gaan stemmen.
In Amerika VS, niet.
Nee, in de VS doen ze zelfs hun best om je weg te houden van de stem, van de polls. Ongeveer
je hebt 50... er stemrecht, maar geen stemplicht eigenlijk.
Inderdaad, en zelfs dat recht wordt goed uitgeduid. Ongeveer 50 tot 60% van de stemgerechtigden stemt effectief. Met andere woorden, de helft stemt. Dus als je wilt winnen, moet je vooral de niet-stemmer gaan zoeken. Want degene die stemt, die weet al ongeveer voor wie die zal stemmen.
Ja.
Dus het grote probleem voor... dus probleem. Wie wilt winnen, moet ervoor zorgen dat mensen voor het eerst gaan stemmen. Of effectief opdagen.
Ja.
En daar gaat het verder. Ja.
Dus de huidige stand van zaken dan?
Ja, dat was ongeveer waar we staan. Tertius wou gaan reageren op wat ik zei van in principe...
Ja, komt Trump dan.
Ja.
Ja. Je hoort het heel veel mensen zeggen, hè. En dat volgde een beetje op ook waarom Trump zogezegd de voorkeur heeft gewonnen. Want je zegt, statistisch gezien hebben Biden en Sanders...
Eenderwie
een grote kans om te winnen. Maar dat was ook eigenlijk het geval met Hillary Clinton.
Maar Hillary Clinton was aanvankelijk de stem van het establishment. Die had alles achter zich, maar toen werd die volle bak aangevallen.
Ja.
En werd ineens de meest gehate vrouw van Amerika.
Ja. 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 En dan, ja, maar dan kun je dat terugkoppelen naar nu, hè. Gaan we hetzelfde zien gebeuren.
En Clinton had gewonnen, maar los daarvan.
Ja, maar het was het denk op het laatste moment, hè. Dus, de vraag moet ook gesteld worden. Want heel veel mensen hoort je het zeggen, en het wordt bijna een soort van self-fulfilling prophecy. Ook als je naar nieuwsduidingsprogramma's gaat kijken, actualiteitsprogramma's, ik zeg maar zoals De Afspraak of De Zevende Dag. Als je dan experten hebt, mensen die bezig zijn met de Amerikaanse politiek en de verkiezingen daar, en die dan daarover komen spreken in Vlaamse televisiezenders, die dan eigenlijk zeggen van ja, Trump heeft eigenlijk nog steeds het volk achter zich.
Zijn volk, niet het volk.
Want waar Trump zogezegd dan, wat veel gezegd wordt, op speelt, en dat is ook waarom hij zijn voorkeur gewonnen heeft, hij geeft de mensen, zijn kiesvee, het gevoel van dat ze iets betekenen, hun eigen waarde.
En dat ze het apparaat doen ontploffen, meer
dan. Ja. Ze geven hem het gevoel dat hij ingaat tegen de establishment, terwijl hij eigenlijk de establishment is.
Nu wel, ja.
Maar dat maakt er niet uit. Dat maakt ook niet voor het volk uit, degene die voor hem stemmen. Omdat ze het gevoel hebben van Trump neemt ons serieus. Ze hebben jarenlang het gevoel gehad van we worden aan de kant gezet, we worden gemarginaliseerd. Er wordt niet rekening gehouden met onze wensen, met onze behoeften. We worden elk als dom omschreven.
Zoals,
het kiesvolk is dom.
Zoals de originele Vlaamsbank kiezer ook voelde.
Ja, en zo zit je inderdaad die vergelijking. Hè? En dat is wat heel veel professionals nu zitten te zeggen, wel experten van, dat gaat opnieuw gebeuren. Want je kunt zijn beleid gaan aanhalen en zeggen van, ja, eigenlijk, hij heeft al de economie opgedraaid. Hij heeft er wel voor gezorgd dat hem dit en dit deed. En ongetwijfeld zult je wel bepaalde cijfers kunnen aanhalen, die laten zien dat zijn beleid misschien iets wat positief heeft teweeggebracht.
Ja.
Dat ontken ik niet. Maar, als je kijkt op lange termijn, de beslissingen die heeft genomen om die specifieke maatregelen te nemen, op lange termijn zijn die niet duurzaam. Maar dat maakt mensen niet uit, want mensen hebben voor de eerste keer het gevoel gehad dat ze een plaats hebben in heel Amerika. Trump speelt heel veel in op dat gevoel.
Mm-hmm.
En dat is wat heel veel experten nu zeggen, van ja, kijk, hij doet dat nu nog. En je zou kunnen zeggen van ja, hij heeft geen goede termijn gehad als president. Maar de perceptie van de mensen, die is anders. Dat ze alsnog gaan hebben van, Trump, dat was een goede president. En ik voelde me echt welkom onder hem. Dus ik ga nog eens
welkom, oké. Okay. Ja.
Want dat is wat ze zeggen, ja, maar dat wordt een soort van self-fulfilling prophecy.
En dat is gewoon straight-up Larry. Ik gebruik dat termje nooit Larry, maar dat is gewoon nonsens. Laat u nooit overtuigen dat dat het geval is, want in de feit van... Aanvankelijk, Trump heeft gewonnen met... Hij, het is dat hij verloren, maar hij heeft gewonnen omdat er heel veel mensen dachten, we blazen dat paraat op. Ik wil niet op Hillary Clinton stemmen, of ik weet van niks en ik geef die een kans. Maar die mensen, die zijn er niet meer. Dus er is niemand die nog denkt van, Trump of niet Trump. Geval straight up Trump of wel niks met die mensen te maken. Of ik ga gewoon niet stemmen.
Ja.
Waarom hij wel kan winnen,
ja,
is wanneer mensen, als de kandidaten die bij de Democraten worden opgetrommeld, zo hard wordt ondermijnd door de eigen partij, dat mensen denken, ja, zelfs zij geloven er niet in.
Ja.
Waarom zou ik dan op die gaan stemmen?
Dat
dan
is een heel belangrijk probleem, hè. Dat is een heel belangrijk probleem, want dat is ook het geval, hè.
Mm-hmm.
Ja, het gaat nu eigenlijk vooral tussen Biden en Sanders, hè. Maar als je kijkt naar een paar weken terug, als je kijkt naar de democratische kandidaten, daar is geen eenheid onder. Die hebben geen gedeeld verhaal.
Ja.
En het is eigenlijk een beetje ieder voor zich.
Tot twee weken terug was effectief ieder voor zich. Nu is het één tegen de ander.
Ja, ja. En dat is ook wel altijd mijn probleem geweest met de democraten in de VS. Huh? Pak nu Bernie Sanders. Hè. Als je Bernie Sanders...
Like Bernie Sanders
en als je die, nee, als je die plaatst in de Europese context, in de Europese politiek, of stel, dat was een politicus die opkwam in België. Huh? In Amerika, ik weet nog, bij de vorige presidentsverkiezingen, toen was Bernie Sanders ook aan het runnen, en ik weet nog dat er toen gezegd was geweest dat er nog nooit zo vaak in Amerika de term socialisme was opgezocht geweest op Google. Wat is socialisme? Wat is dat? Een democratische socialist? Ja. Sociaaldemocraat? Nou, je hebt heel veel in de terminologie. Wie is dat? Terwijl bij ons is die term zelfs al bolig geworden, dat sommige mensen er een afkeer hebben voor gekregen. Ja, nu is dat alles de schuld van de sossen. Daar in de VS... kenden ze daar heel weinig van.
Het enige wat ze kennen is door de angsttechnieken van de jaren 50 tot 80. Ja, inderdaad. De communisten,
de
socialisten.
En de communisten. Ja. Dat is altijd een belangrijk spanningsveld geweest tussen die twee. Hè.
Ja.
Dus het woord socialisme heeft een heel andere connotatie, een heel andere betekenisverlening in de VS dan bij ons in Europa. In Europa heb je ook nog eens een verschil tussen eigenlijk socialisme en sociaaldemocratie. Maar heel veel mensen zijn die twee termen gaan...
Door
elkaar gaan halen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld SPA, Socialistische Partij Anders. Door eigenlijk, dat is een sociaal-democratische partij, maar socialisme en sociaal-democratie zijn een beetje synoniemen geworden bij ons.
Zijn een beetje anders.
In het Westen. Terwijl in de VS is dat niet het geval.
Nee.
Hè. En ik vind dat gewoon grappig. Pak Bernie Sanders een plaats in de Belgische politiek. Niemand die vreemd gaat opkijken. Sommige mensen over hem stemmen, sommige niet. Maar het is niet dat mensen gaan zeggen van, hij gaat... Hij is anti-establishment, hij gaat iedereen overgooien. Ja, terwijl in Amerika is dat zo speciaal. Iemand die pleit voor, oké, we gaan het socialisme invoeren en we gaan dit doen en dit doen.
In Amerika doen ze alsof hij de wereld zoveel gaat veranderen dat hij de boel gaat opblazen. Ja,
ja.
Het Amerikaanse politiek systeem wil hij opblazen. Het systeem van dat alleen het geld kan praten.
Ja.
Maar als je die hier in Europa zet, eigenlijk alles wat Bernie Sanders zegt, is wat wij al 30 jaar hebben.
Ja.
Dus voor ons is dat geen discussie.
Ja, eigenlijk Bernie Sanders... En als je politiek voert en je stelt je kandidaat voor een verkiezing, je gaat dan heel ideologisch praten, in heel ideologische termen. Dus Bernie Sanders zegt nu, ik ga dit en dit doen, terwijl jij en ik weten. Hij presenteert zichzelf als democratische socialist. Hij zet er bewust die democratische term daarvoor, om te laten tonen van, omdat er in de VS zo'n negatief beeld is, het communisme van vroeger, de Sovjet-Unie. Maar eigenlijk weten jij en ik heel goed, vanaf het moment dat hij verkozen wordt, gaat dan sociaal-democraat zijn. Hij gaat proberen het land meer te sturen richting hoe wij zijn eigenlijk in West-Europa, denk maar. Denk aan België, Nederland, Denemarken. Die landen die een heel sterke sociale zekerheid hebben, ook sociale bijstand hebben, maar die toch nog zijn voor open marktwerking, et cetera. Wij weten, jij en ik, dat hij die richting gaat uitgaan, want hij kan niet, als hij president wordt, dan komt hem ook in een status quo terecht. Hij kan dan niet zeggen, ik ga heel het systeem overgooien en ik ga voor de revolutie gaan, ook al zou dat heel cool zijn.
Als hij dat uitroept, ik verhuis, ik pak vliegtuigen en ik ga de revolutie mee helpen uitvoeren. Ja.
Maar jij en ik weten dat. Waarom? Wij komen uit West-Europa en West-Europa weet men dat ook. Als Bernie Sanders, zoals ik net zei, bij ons runt en opkomt voor de verkiezingen, we weten van, dat is een sociaal-democraat. Sommige mensen gaan voor die stemming, sommige niet, want er is een ideologisch verschil. Sommige mensen hebben iets van, ik wil liever meer open marktwerking, minder overheidsregulatie. Anderen zeggen, jawel, er moet meer overheidsregulatie zijn. Bij ons is dat een heel normaal debat, waar iedereen over kan verschillen qua mening.
En ook hun punten zijn 30 jaar achter ons. Dus
voilà, die staan heel veel achter op dat vlak. Ik weet nog hoe verbijsterd ik was toen ik dat las in de actualiteit bij die vorige presidentsverkiezingen, dat zoveel mensen het woord socialisme hadden opgezocht, dat je dat gewoon niet kende. bij ons, wij zijn al voorbij die politieke zuilen. De socialistische zuil, de liberale zuil, de christendemocratische zuil. Bij ons is het al een beetje afbokkelen, zeg maar. Dat mensen daar een beetje argwanend ten opzichte van beginnen te worden. Terwijl precies in de VS
zijn ze nog
een inhalenbeweging bezig.
Leer het nu pas.
Ja. Maar dus dat is het belangrijkste. Ja? Men probeert Bernie Sanders een beetje als een communist af te schilderen, maar jij en ik weten beter. Hij is gewoon in verkiezingstijd, stelt je heel veel op en je gaat heel veel de ideologie doordraven.
Niet in verkiezingstijd, want Bernie Sanders is al sinds de jaren 70 straight up hetzelfde. Hij zegt altijd hetzelfde. Maar hij voert het wel volgens de regels van het apparaat uit, maar hij zegt al jaren hetzelfde.
Of anders kunnen we het zo zeggen, zijn verontwaardiging is authentiek. Het is echt. En hij staat echt achter die ideologie, maar we weten als hij in de positie komt, gaat hij niet alles kunnen waarmaken wat hij zegt.
Nee, natuurlijk niet. Dat kun je niet, maar je gaat wel in de juiste richting.
Ja. Dus?
Maar we hebben nu heel veel over mijn man Bernie Sanders gesproken.
Ja, we zijn duidelijk bevoorrechtigd.
Ja, we zeiden het al. Maar wat is de case voor Joe Biden bijvoorbeeld?
Nou, ik weet het niet, want...
Je zegt het exact hetzelfde als Joe Biden zou zeggen. Wat is de case voor mij? Ik weet het niet. Ik ben de boy van Obama, voor de rest...
Ik denk... Nou, het is moeilijk, hè. Ik kan me daar moeilijk...
Hij heeft nooit een issue uitgesproken.
Want hij is meer centrum. Ja. Hij is duidelijk niet... Bernie Sanders stelt je dan heel uiterst links tijdens verkiezingstijd.
Maar als je zegt centrum, voor ons betekent dat nog iets, maar daar betekent dat gewoon, ik ga meegaan met eender welke er in wind.
Ja, want daar moet je ook op letten, hè? Want bijvoorbeeld, ik heb dat ook eens gezegd tegen u, Mitt Romney, hè? Toen met de presidentsverkiezingen tegen Obama. Hè? Hij was republikeins kandidaat uiteindelijk, die dan tegen Obama uitkwam. En ik weet nog dat hij bepaalde standpunten innam, die puur republikeins waren, en hij was ook republikeins. Maar dan als je kijkt naar een aantal jaren daarvoor, dus niet in verkiezingstijd, dat hij standpunten had die daar compleet tegenovergesteld aan waren. Dus zijn persoonlijke standpunten waren anders dan de standpunten die hij innam om als republikein eigenlijk stemmen te kunnen krijgen. Want
maar tegenstelt hoe, waar stond hij dan?
Bijvoorbeeld abortus. Als republikein was hij daar heel veel tegen. Terwijl als je keek een paar jaar terug, ik had het dan terug via Google gevonden, dat hij zijn standpunt had ingenomen wat hij daar wel voor was. Onder bepaalde voorwaarden. Maar als je republikeins bent, of je bent democraat, dan moet je bepaalde eigenlijk staten gaan binnenhalen. Ja, dat is je kiesvee. En als je een republikein bent, je komt op voor de republikeinen, dan gaat je natuurlijk standpunten moeten innemen om die republikeinse staten die hun stemmen binnen te halen. Of anders gaan die niet stemmen op
je. En dat is ook iets interessants. Sorry, ik onderbreek, maar dat is ook iets interessant. Want heel vaak, de issues waarmee ze naar de stembiljet gaan, zijn niet de issues waar de mensen van wakker liggen. Dus iemand die voor de republikeinen is, die vindt wel belangrijk dat religie beschermd of geschermd wordt, vindt homohuwelijk not done en abortus not done. En ze moeten een wapen hebben. Maar daar worden ze voor gemobiliseerd. Ja. Maar wanneer dan de acties worden uitgevoerd, worden ze altijd zelf in de rug geschoten. Ja. En blijkbaar vinden ze het belangrijker dat hun trofeepunten naar voren worden gehaald dan de dingen waar ze echt last van hebben. En dat sluit eigenlijk aan wat je aan het zeggen bent in de vorm van, die vindt andere dingen belangrijk, maar als republikein moet je wel extreme punten pakken.
Kun je anders. Dat is ook wat verschil met het Belgische politieke systeem, of ik zeg maar andere politieke in andere West-Europese landen. Dus mensen moeten dat begrijpen om dat te kunnen relativeren en te kaderen. De standpunten die ze innemen is niet per se de standpunten die ze gaan uitvoeren als president. En dan komen we terug bij Biden, want daar zijn we eigenlijk niet over bezig. Biden is meer centrum. En hij stelt zich kandidaat als democraat, omdat dat misschien politiek en verkiezingstijd gezien de meest verstandige keuze is.
Nee, oké.
Nee, ik ben maar aan het hypothiseren. Okay. Hè. En dan stel ik me de vraag, oké, hoe moet ik hem zien in zijn functie als president? Daar heb ik moeite mee. Ik heb niks tegen Biden, maar Bernie Sanders is zo uitdrukkelijk. Die presenteert een heel specifiek beeld van zichzelf.
En de plannen.
Ja, en de plannen. Terwijl Biden...
Ik weet niet wat hij wil doen.
Ja, dat is wat ik bedoel. Ja, dat is
dus zelfs als je het volgt, ziet je dat hij nu systematisch wordt weggehaald van elke camera, omdat hij altijd domme dingen zegt en geen echt standpunt heeft.
Ja.
Je moet gewoon gaan voor de Obama stemmen, meer niet.
Ja. Want uiteindelijk, dat is hetgene waar hij zich ook een beetje in wentelt. Hè? Ja. Het feit dat hem voor Obama heeft gewerkt, dat is ook hetgene waarom hij nu ook heel veel stemmen binnenhaalt. Ook, hè? Want hoe het momenteel gaat... Dat is misschien wel een iets te soene perceptie die ik wil neerzetten. Maar ik heb het gevoel dat Biden toch wel op het moment een grotere kans heeft dan Bernie Sanders om te winnen.
Ja, op dit moment is hij de front guy. Maar als we kijken 2 weken geleden, stond hij... Nee, wacht. Een paar maanden terug was hij de absolute top guy. Want alle winden in zeilen. maar die maakte domme puntjes. En dan is hij weggezakt, tot die systematisch tweede of derde plaats was.
Ja.
Dan heeft iedere andere kandidaat gestopt, maar echt iedere andere kandidaat gestopt. Heeft hij dan een jump gemaakt van tweede, derde, vierde plaats naar eerste plaats. En nu is het tussen Biden en Sanders en het hangt er vanaf van, gaat hij nog domme shit doen? Of houden ze hem weg van de camera? En komt hij nog in een debat? Want in een debat kan hij ook verliezen. Ook zien we dat Trump bijvoorbeeld, volgebak tweet over Bernie Sanders, zeggen Bernie wordt weer genaaid door het establishment. Op die manier wil hij de democraten splijten, dat die boos worden. En anderzijds wil hij dat Biden toch weer gepromoot wordt.
Ja.
Die denkt dat die reverse psychologie kan uitvoeren op de mensen.
Engels niet je moedertaal.
Gelukkig niet, hè. Maar dus, die probeert dat spel te spelen. Op die manier denkt hij dat Biden perfect zou zijn om tegen te runnen. Want mensen die voor Trump zouden stemmen, zouden ook voor Biden, Sanders kunnen stemmen om die zegt dingen te doen voor de mensen.
Ja.
Terwijl Biden, die heeft geen punten voor de mensen. En als die ten opzichte van Trump zou staan, Biden zou straight up verliezen in het debat, want hij heeft nergens waar hij over spreekt.
Ja.
En die is ook zo'n beetje senil aan het worden.
Ja.
Maar toch, dat zie ik geen zo'n filmpjes.
Ja, daar heb ik wel wat moeite mee. Zo. Waarom zijn alle presidentskandidaten zo? Of ja, de meeste, hè? Want je had ook die jonge democratische presidentskandidaat, die homoseksueel was, maar ik ben zijn naam kwijt.
Pete Buttigieg.
Ja, die was vrijwillig ook uitgestapt, hè?
Om voor achter Biden te staan.
Ja, ja. Maar de meeste zijn zo al van de oudere stempel, hè? En dat wekt ook een bepaalde perceptie in de hand.
Die zijn niet oud, die zijn gerijpt.
Dat kan, alsjeblieft. Wees niet zo politiek correct, ze zijn oud. en daar heb ik ook wel moeite mee, hè? Dat is een heel verschil met onze politiek, hè? Bij ons, sommige partijen, heb je toch wel al een vernieuwing die aan de gang is. Ja, op dat vlak heb ik echt op meerdere domeinen het gevoel dat de VS nog een inhalingbeweging aan het doen is. Maar inderdaad, om niet af te wijken, om nog verder in te gaan op wat jij zegt.
Je zegt net iets van die oude kandidaat. Inderdaad, zijn allemaal oude kandidaten. Moest Sanders winnen, wordt hij automatisch de oudste president ooit die wint. Anderzijds, als je aan alle jonge mensen gaat vragen op wie stemt je, dan is het de oudste van allemaal.
Ja.
Hey, ik zei het ook.
Ja.
Maakt niet uit dat hij oud is. En als hem oud is, oké, op een bepaald moment gaat hij sterven. Er is een VP de kans, die waarschijnlijk een jonge mens zal zijn.
Maar ja, ik veronderstel dan inderdaad dat in de Verenigde Staten, dat ze er anders kijken naar de politiek en dat ze daarom misschien geen enkel probleem hebben met het feit met dat je oudere kandidaten hebt en dat ze daarom ook voor de oudste gaan. Ook
iets, iets grappigs dat ik recent hoorde, dat mensen eenderwaar de neiging hebben om hun leider te kiezen naar het beeld van hun god.
Explain.
Dus je wilt een leider die voor u als een leider uitziet of als een goddelijk figuur is.
Ja.
En wat is het goddelijk? Hoe wordt God geportretteerd in West-Europa en Amerika? Als een oude, gebaarde, witte man.
Ah, je bedoelt echt puur het katholicisme, hoe het daarin...
Gewoon de dominante groep van de religie. Hoe ziet uw God eruit?
Dus een oude man die in de hemel zit. En,
ja. Dus Biden, Bernie, Trump, allemaal oude, witte mannen. Ja. Die hebben een beeld van stoer leiderschap en zijn oud. Dus die lijken het meest op God. Dus op die stem ik. En dat is iets heel onderhuids.
Maar eigenlijk is dat hetzelfde wat ik juist zei. Hè. Bij ons is het dan meer van dat er meer wantrouwen is ten opzichte van oudere politici. Omdat die al een verleden hebben. En mensen hebben daar al meer het gevoel bij van ja, die kunnen niks veranderen. Dus ze willen nieuwe gezichten. Kijk naar Connor bij de SPA die toch wel... Ik geef eerlijk toe, ik was er eerst wel wantrouwig over omdat hem zo jong is. Maar als ik zijn reacties zie op sociale media die toch... redelijk wat volk aan het overtuigen is. Ja, binnen de socialistische beweging
maar ook
natuurlijk.
Gewoon, ik las op zijn Instagram een berichtje dat hij had gekregen van een Vlaams Belangstemmer die zei, ik ben normaal voor de Vlaams Belang, dus haakjes dat ze wel erg vinden, maar ik zie hoe je bezig bent en misschien kun je ooit nog mijn stem winnen.
Voilà, maar dat is wat ik bedoel. Het is niet alleen binnen de socialistische beweging, ook daar. En dat is dan het verschil met de VS, inderdaad. Ik veronderstel dat ze al een cultureel verschil zijn, dat er zorgt voor dat perspectief daar anders is, hè. Daar zullen ze misschien juist minder gaan stemmen voor een jonge kandidaat. Ik zeg maar, hè. Dus, het is grappig hoe groot verschil er is, hè.
Volgens mij leeft het maar zelden uit. Is vooral hoe het mediaapparaat u dan daarbij afzet.
Ja, want dat heb ik ook nog, hè. Ja, dat is ook een heel ander debat. Heel de mediatiek daar rond in de VS, dat stuurt daar ook een beetje, hè.
Ja, juist. Ik zei nog 2 of 3 kandidaten, hè. Dus je hebt Biden en Bernie. Maar daarnaast heb je ook nog eens dat meisje, Tulsi Gabbard.
Ja,
en die
runt
al heel de tijd, maar systematisch wordt die gemeden en ontweken of genegeerd, nergens uitgenodigd.
Ja.
Dat is meer een mediaapparaat die haar weg wil houden.
En ook voor dit hoofdpunt af te ronden, zou ik dan 2 dingen willen zeggen. 1 ding heb ik ook al gezegd, rond heel die presidentsverkiezingen, eigenlijk wat heel belangrijk is in heel de verhaal. Ten eerste, En die twee dingen die ik ga aanhalen, zijn eigenlijk dingen die bepalen of je een grotere kans hebt op het al dan niet te winnen van de presidentsverkiezing. Ongeacht of je democratisch bent of republikeins. De eerste hebben we ook al heel uitgebreid aangehaald. Dat is als je er kunt voor zorgen dat je de ander kunt uiteindelijk afschilderen als iemand die voor het establishment is. En daarmee eigenlijk de perceptie creëert dat jij anti-establishment bent. Dat is wat Trump heeft gedaan bij Hillary Clinton. Dat is wat hem nu ook probeert te doen met alle democratische kandidaten. Daarvoor zorgen dat er eigenlijk een kloof ontstaat tussen al die kandidaten. Ja, je hebt er nu twee. Maar zoals ik net zei, er was al heel veel oneenigheid onder de democraten. Die hadden geen gedeeld verhaal. Terwijl als je kijkt naar de republikeinse kant, daar is wel altijd een soort van een gedeeld verhaal geweest.
Niet een gedeeld verhaal, they just fall in line when necessary.
Iets meer wel in de richting van, dat spreekt typisch Amerikaans.
Ja, oké, okay, wel.
Dat is één, dus ervoor zorgen dat je de ander kunt afschilderen als establishment. Ongeacht of dat de ware werkelijkheid is. Hè. Dat is één. En dan twee, eigenlijk nog belangrijker dan de eerste, het geld. Dan heb je enerzijds de media die daarbij komt kijken, maar ook je eigen campagne. Als je geen geld hebt, of je hebt geen mensen die je kunnen backen, die je kunnen helpen, ondersteunen financieel, dan kun je het gewoon, dan is het gedaan. Dan moet je het zelfs niet eens proberen. En dat is heel belangrijk. Heel belangrijk, want dat moet je ook niet onderschatten. Dat is iets wat Trump heel veel in zijn voordeel altijd heeft gehad. Die financiële backing eigenlijk.
En back in the day heeft hij gewoon heel veel gratis reclame gekregen door het nieuws. Nu heeft hij gewoon gratis reclame omdat hij elke dag op Twitter zit.
Ja. Ja, want Trump was eigenlijk altijd al een mediafiguur. Hè?
Mm-hmm.
Die heeft al een heel sterk verleden al.
Hij heeft al 2 keer meegedaan, denk ik. 2 keer bijna meegedaan.
Ja. Dus dat is ook heel belangrijk. Dat is ook, denk ik, ik wou zeggen, een groot verschil met hier in België. Maar hier in België heb je ook, afhankelijk van je partij, hoeveel financiële middelen je krijgt als partij, hangt af van hoeveel stemmen je had bij de vorige verkiezingen. Dus hier heb je dat deels ook, maar ik zou toch nog wel durven zeggen dat het anders is dan
hier komt het geld vanuit het systeem en niet vanuit mensen die zeggen, rijke mensen die zeggen, ik wil dat die winnen.
Ja, want in VS heb je meer de media en ook, zoals je zelf zegt, rijke mensen die zeggen, weet je wat, ik sta achter je campagne, ik ga je eens financieel iets toesteken.
En dat is het probleem.
Ja. En dat zijn de twee grootste dingen in de VS-verkiezingen die ervoor kunnen zorgen dat je een grotere kans maakt om te winnen. En dat moet je altijd onthouden als je naar die VS-verkiezingen kijkt, als je dat aan het analyseren bent. Dat zijn de twee dingen die je in het achterhoofd moet houden. Dus, Akamba, we hebben 3 hoofdpunten gehad vandaag. Dus het eerste was, we hebben kort overlopen over het coronavirus. We hebben de feiten aangehaald.
Niet zo kort uiteindelijk.
Toch een goede 20 minuten. Hebben we de feiten overlopen. En hebben ook gezegd van, waar moet je op letten en wat moet je vooral niet doen. Daarna zijn we dan kort ingegaan op de Belgische politiek. Als aansluiting bij de vorige aflevering, waar we kort hebben gezegd, wat heeft elke partij gezegd. En hebben nu kort gezegd van wat zijn de mogelijkheden, de combi's van regeringsvorming, coalities, meerderheden, minderheden. Daar zijn we niet te lang op ingegaan. Dan zijn we toch naar het hoofdthema gegaan van heel de podcast, de VS-verkiezingen 2020.
Maar Bernie Sanders.
Yes, Bernie Sanders. ik hoop dat laatste hoofdpunt over de verkiezingen, dat een beetje makkelijk was om te volgen. Want Akam en ik volgen heel veel de Amerikaanse politiek en we zijn er allebei ook heel vurig in. Dus ik hoop dat even gestructureerd was als de vorige 2 punten. Mocht dat niet zijn, laat het weten alsjeblieft, want we staan open voor alle feedback.
Mm-hmm. Ik wil nog even de cirkel rondmaken. Het nut van het corona-onderwerp en het presidentsverkiezing-onderwerp, of andere woorden, de twee virussen te bespreken.
Ja.
Het nut ervan is, je moet beseffen, als we de virussen niet goed containen of niet goed behandelen, kunnen we dezelfde sterfte hebben als een worst case scenario, dezelfde sterfte hebben als Wereldoorlog 2.
Ja.
En het andere probleem, als er de volgende president van Amerika niet zijn shit together krijgt, heb je nog een groter probleem, want dan heb je die ziekteproblematiek, verschillende wereldconflicten, moet je niet veel wakker mee liggen, weet toch niet. Maar nog groter, bijvoorbeeld als je gelooft in klimaatverandering, of hoe we dat moeten aanpakken, dan zie je, met Trump aan het stuur gaat de wereld niet vooruit, of gaat het misschien zelfs achteruit, dus als de volgende president Trump zou zijn, moeten we eigenlijk al beseffen dat het de wereld niet meer te redden is. Want die 4 jaar die nu komen zullen superbelangrijk zijn.
Ja.
Dat kun je niet meer omheen. Dus de volgende verkiezing is wel superbelangrijk.
Natuurlijk, je kunt tegen Amerika zijn. Ik heb ook heel veel problemen met Amerika. Maar natuurlijk moet je ook realiseren, Amerika is op het moment, economisch gezien, nog steeds de grootste wereldmacht. Die hebben een heel grote invloed in de wereld. Je hebt ook de Verenigde Naties ook, waar zij toch ook wel aan het hoofd van het stuur zitten. Dus je moet dat niet onderschatten. Wat in Amerika gebeurt is ook wel echt wel belangrijk voor de rest van de wereld. Je kunt Amerika nog zoveel laten schuld. Ik heb nogmaals heel veel problemen. Ik heb ook heel veel problemen in Amerika. Maar toch, wat dat gebeurt in de presidentsverkiezingen, dat is echt van enorm belang voor ons. En je kunt zeggen dat dat onnozel is, maar dat is het niet.
Ja. En desnoten. Wil je nog iets gezegd hebben?
Nee, ik denk dat we het hier best bij laten. Hè. Okay. Mensen kunnen nog vragen stellen of zeggen van uiteindelijk, daar zijn we het niet mee eens. Of dat was toch niet correct wat jullie zeiden. En dat mag, hè. Alsjeblieft, als er iets is wat je denkt van Maxime of Akamba, is het echt full of bullshit? Laat het weten. Ik heb veel liever dat er eerlijke feedback wordt gegeven dan...
We kunnen ons langs alle mogelijke manieren bereiken. Ja. Zelfs op Instagram, volg ons.
Of een persoonlijk berichtje sturen op
mag
Facebook.
Mag zeker. En ik wil nog eens benadrukken, luister naar de podcast via de podcastkanalen. Ja. Dat is misschien dom om dat nu te zeggen, omdat het toch het einde is, maar hey, you never know.
Ja, vooral als iemand intro skipt. Dus niet alleen YouTube, intro maar ook Spotify.
Intro en heel de body.
Stel je voor. Dus Spotify of Google Podcast, Apple Podcast, als je een iPhone hebt. Die kanalen zijn er ook. Je kunt alles via Anchor. Anchor, nog heel kort, is eigenlijk het hoofdkanaal waar via... je alle andere kanalen kunt terugvinden. Dus je kunt op één keer de optie vinden waar staat waar het nog allemaal beschikbaar is. En dan krijg je een hele lijst.
Maar de meeste mensen hebben gewoon één van die apps en die vinden ons wel. Gewoon wat zeggen ze met spaties thuis.
En als je thuis zit, mag je ook op YouTube luisteren. Maar het is vooral, ik kan me inbeelden, onze afleveringen zijn lang. En als je thuis zit, je denkt van ik heb geen tijd voor een uur. En je wilt dat luisteren als je onderweg zit op de trein of een auto. Je hebt offline mogelijkheden. Koken,
ja. Maxime, iets anders. Wat gaan we de volgende keer doen?
Ik weet het nu niet, want ik denk corona gaat nog heel veel in het nieuws zijn, de presidentsverkiezingen
we hebben het nu al gedekt, tenzij er ineens die
de Belgische politiek gaat ook nog in het nieuws zijn, dus het heeft geen goesting om, of ja, geen zin, ik heb geen goesting eigenlijk, om nog op die onderwerpen in te gaan, tenzij er echt iets verandert in die dingen, dan moet het wel even aangehaald worden. Dus ik denk dat we gaan moeten nadenken over een nieuw onderwerp dat niet in de actualiteit momenteel bezig is.
Ofwel,
maar dat misschien wel
onderbelicht.
Onderbelicht, of misschien iets dat wel mensen belangrijk vinden. Mm. Iets wat nu niet fel in het nieuws aan bod komt, maar
wat
mensen
iets hebben van... Of kennen nog mensen die iets te vertellen hebben. Ja. We zullen zien, ze mogen suggesties doen, hè,
mensen. Ze mogen suggesties doen, wat ze niet voldoende doen. Ja. Geef meer suggesties, alsjeblieft. Ja. Oké, dan gaan we het hier belaten. Akamba?
Wat?
We gaan afsluiten.
Oké, dankjewel. Wat is mijn standaard afsluiting? Ah ja, ciao.
Doei!